24. Een beleefde heer is gewoonweg een wolf met geduld. Lana Turner. Maandag 10 augustus 1914, 15 uur, Orsmaal. De klepel deelde 3 ferme tikken uit. De bronzen klok in de toren galmde nog enkele seconden na. Op een boogscheut leunde Omer verslagen met zijn rechterarm tegen het kleine schoolgebouw met zijn korte gevel in trapvorm. Met dichtgeknepen ogen tuurde Omer naar de kasteelhoeve en hij verbeet zijn frustratie. Een hypermodern wapen lag binnen handbereik. Hij knarste tanden, spuwde en draaide zich om weer naar de andere te gaan. Enkele minuten later keken 3 zichtbaar vermoeide gezichten elkaar achter het schooltje radeloos aan. Op hun jonge schouders steunde een onmogelijk te torsen gewicht. Een veilige toekomst vrijwaren. Over een uur verduistert de zon en worden van hieruit 2 wereldsteden met de grond gelijk gemaakt. Onze leider ligt hier bewusteloos leeg te bloeden. We staan dus nergens, vatte Emile hun situatie gepast samen. Op diezelfde plek huppelden nog niet zo lang geleden zorgeloos kinderen rond. Hun zorgeloosheid had nu plaatsgemaakt voor de angst en spanning die de 3 mannen innig voelden. En waar hangt Joseph verdorie uit? Ik begrijp het niet, vloekte Omer. Wat zou de kapitein in onze plaats doen? Dacht Daniel hardop na. Kapitein Knapen lag nog steeds met gesloten ogen uitgeteld op de grond. Het bloeden leek nu te zijn gestopt, dat hoopten ze alleszins. We vluchten hier zo ver mogelijk vandaan en blijven uit de buurt van dat ding. Ik weet het echt niet meer, klonk het paniekerig. Rustig, Emile. We zijn zo dichtbij. Dichtbij? Jongens, geef toe. Benjamin is ons veel te slim af geweest en echt niemand van ons had iets in de gaten. Nu mogen we toch ook eens aan ons eigen leven beginnen te denken. Jij denkt toch niet dat het bij deze steden zal blijven? Vroeg Daniel verrassend kalm. Zij zullen alles op hun pad vernietigen. Dit is volgens mij slechts het begin. We halen ons leger terug. Misschien is het nog niet te laat. We hebben onze plicht vervuld, probeerde Emile. Kan jij leven met de gedachte dat er over een uur miljoenen onschuldige mannen, vrouwen en kinderen sterven en dat je er niet alles aan gedaan hebt om dat te verhinderen? Omer ging dreigend voor Emile staan. Niet alles aan gedaan? Herhaalde Emile en hij veerde recht. Hoor hem, ik heb een vliegtuig van papier gevlogen. Van papier. Eens kijken. Daarna deed ik alsof ik een Duits zwijn was om jou te redden. Verdronk ik bijna in de kelder van het kasteel, werd ijzona opgeblazen in het postgebouw en moest een boekje uit de hersensmurrie van een ontploft hoofd peuteren. De uitbarsting van Emile had gek genoeg een komisch effect, waardoor hij meer plots begon te grinniken. Is dat niet genoeg? Emile begon nu ook te schaterlachen. Je hebt mij opgehangen. Ook ik verdronk bijna. Werd op de knieën gedwongen om gefusilleerd te worden en het was de bedoeling van Benjamin om me te vergiftigen met de valse cocaïne. We hebben allemaal onze sporen verdiend. Ze keken Daniel aan. Ik ben aan mijn tweede leven toe, glimlachte hij fijntjes. En ieder uur extra is voor mij een geschenk. Maar wat doen we nu? Wilde Omer weten. Geven we op of vechten we ervoor? De balans, aan de ene kant met twijfel gevuld, leek in evenwicht. De kapitein geloofde stuk voor stuk in ieder van ons. Voor deze missie koos hij ons uit, gooide Daniel wat tegengewicht in de schaal. En als wij, als geheel, veel meer zijn dan de som der delen, losse elementen groeperen was een van de belangrijkste principes van de opkomende gestaltpsychologie. Zo was een tafel meer dan 4 balken en een plank. En samen waren ze volgens dat principe meer dan een groepje onervaren soldaten. De kapitein had hen om hun specifieke talenten uitgekozen. Goed, ik ga door, besliste Emile. De spanning maakte weer ruimte voor hoop. Hij redde mijn leven. Ik ben hem verschuldigd al het mogelijke te doen om het zijne te redden. Ik moet en zal iemand vinden die de kogelsplinters kan verwijderen, zei Daniel vastberaden. Goed, we hebben geen tijd meer te verliezen. Omer stak zijn hand uit en de anderen legden hun hand erbovenop. Kortstondig keken ze elkaar hoopvol aan. Wat zou de kapitein van plan geweest zijn? Vroeg Emile. Ik heb geen idee hoe we de straal kunnen vernietigen. Het moet zeker iets ingenieus zijn. Wel, klonk het plots van aan de overkant. Zijn plan was even simpel als geniaal. Graaf Adriaan van der Stegen stapte in een fikse pas op hen af. Bezorgd wierp hij een blik op de kapitein, ging op de tegelvloer zitten en deed het plan uit de doeken. Enkele minuten later stapten Adriaan, Daniël en Omer in hetzelfde spoor door het lange weidegras. Enkele honderden meters verderop, vlak voor het Walsbergenbos, doemde de glanzende Avro 504 dubbeldekker voor hen op. Heb je lang getwijfeld? Vroeg Daniël met samengeknepen ogen. Geen seconde, antwoordde Adriaan. Ik was er meteen voor gewonnen. Zou er ooit iemand in de geschiedenis van de mensheid nog zo gek zijn om met een vliegtuig vol explosieven in een toren te vliegen? Schudde Omer verwonderd zijn hoofd. Ik ben niet gek, ik spring er wel tijdig uit met mijn valscherm, voegde Adriaan er voor de duidelijkheid aan toe. Ik ga nu dan op zoek naar iemand die de kapitein kan opknappen. Ik kan onmogelijk alle huizen afgaan in de hoop iemand tegen te komen. Bij hen is de enige optie. Het was toch een hoeve langs deze straat? Ja, knikte Adriaan, ik zag ze daar zitten. Het leken me geen gewone soldaten te zijn, eerder oversten. Ze hebben, denk ik, het vliegtuig opgemerkt, dus ze kunnen al lang weg zijn. Wees voorzichtig, Daniël. Kom heel huis terug naar de school. Daniël knikte Omer toe en liep zelfverzekerd in een boogje van hem weg. Om de schouders droeg hij zijn vertrouwde grendelgeweer. Wat is dat? Vroeg Omer en hij draaide zijn hoofd naar de richting van het geluid. Waarschijnlijk de lokroep van een of ander exotische vogel, antwoordde Adriaan schouder ophalend. Nee, het leek me eerder een schreeuw. Enkele passen later hield Omer de graaf staande en ze spitsten hun oren. Kom aan, zeg nu niet dat dat een vogel was. Ik ken enkel de roep van een struisvogel, van Wendy. Omer begon de horizon te verkennen. Daar! In de verte zag hij een afgelegen huis in lichterlaaien staan. Adriaan toverde een kijker uit de cockpit van zijn vliegtuig tevoorschijn. Het houdt geen steek. Waarom steken ze in dit dorp ook alle huizen in brand? Verzuchtte hij. De graaf gaf zijn kijker door. Die schreeuw, begon Omer, was afkomstig van een moeder. Haar kind zit op het dak van dat huis gevangen. Omer schoof de kijker weer in elkaar en zei vastberaden, en wij gaan het redden. Nee, protesteerde de graaf. Ik heb mijn buik vol van de plundergrage ratten. Ik stel net het omgekeerde voor. We houden ons strikt aan het plan van de kapitein. Er zijn geen soldaten in de buurt. Waar rook is, is duidelijk vuur. Ze hebben het aangestoken en ze zullen nog wel in de buurt zijn. Na wat ik vandaag al allemaal heb meegemaakt, kan de poging om een kind te redden er ook nog wel bij. Wat stel je dan voor? Een houten ladder tegen het brandend huis zetten? Eigenlijk had Omer geen enkel idee, totdat hij plots op een honderdtal meter afstand iets traags zag voortbewegen. Hij aarzelde geen seconde en spurte erop af. Hijgend en puffend trapte Lexieke op zijn gammele fiets. Liefst van al was hij thuis gebleven, of nee, liefst van al zat hij in de herberg van Guy en Germain. Maar nadat het eerste schot in de verte had geklonken, gaf Germain aan Kies de opdracht om onmiddellijk de vensterluiken van de herberg dicht te timmeren. De herberg was gesloten, zag er onbewoond uit en zo wilden ze het graag. Germain was er als de dood voor dat de vijandelijke soldaten haar bierhuis als trefplaats zouden gaan gebruiken en er allerlei onmenselijke plannen zouden bedisselen. Het zou haar in de toekomst in ieder geval klanten gekost hebben. De herberg waar Duitsers plezier maakten. Kies had haar er dikwijls aan herinnerd dat de vijand ook wel eens zou kunnen winnen. Maar daar wilde Germain niet van weten. Haar man was een bange wezel, vond ze. Uit het hoge weidegras kwam een silhouet recht op Lexieke afgestoven. Met zijn beide voeten bracht hij zijn fiets tot stilstand. Ik moet uw fiets even leden. Ja, maar, aarzelde Lexieke. En ik dan? We moeten een kind uit een brandend huis redden. Wel, stak Lexieke eigenwijs zijn neus in de lucht. Met een fiets kan je geen vuur blussen. Water moet je hebben. Veel, veel water. In zeven haasten legde Omer hem uit wat hij van plan was. Een korte maar stevige knal deed de wilde eenden in het weidegras opschrikken. Haastig klapperden ze met hun vleugels en zochten ze het veiligere rugtruim op. Het motorblok van de Avro 504 dubbeldekker begon snel om de krukas te draaien, typisch voor een rotatiemotor. Het grote voordeel daarvan was dat de snel rondwentelende cilinders door de luchtstroming werden gekoeld. Het hoge verbruik aan brandstof en smeerolie waren argumenten die de graaf zo net naar voren had gebracht om zijn vliegtuig niet in te zetten bij de reddingspoging. Hij twijfelde of er nog genoeg brandstof was om een tweede keer op te stijgen. Tevergeefs, want Omer wilde van geen wijken weten. Het vliegtuig trok zich nu op gang en hobbelde in de weide vooruit. Aan de steunbalk onder de neus van het vliegtuig was de touwladder bevestigd die Lexieke en Omer zo net uit de stal van een boer hadden gestolen. Op de vraag wat die boer met een touwladder moest, had Lexieke hem geantwoord dat de boer stiekem de vrouw van de dokter in het kasteel van Wommerson mee bezocht. Achter de dubbeldekker probeerde Omer zich op de fiets van Lexieke in evenwicht te houden. Hij had alle moeite om de houten treden van de ladder vast te houden. Het tafereel deed aan de een of ander circusact denken en was eigenlijk Emile op het lijf geschreven. Oh nee, brulde Omer. Het vliegtuig was ongeveer 1,5 meter van de grond en de fiets reed recht op een greppel af. Op het moment dat het voorste wiel van de fiets over de rand verdween, dook Omer over zijn stuur. Met gesloten ogen bereidde hij zich op de smak voor, maar die kwam niet. Toen hij zijn ogen weer opende, bengelde hij aan de voorlaatste treden van de touwladder op enkele meters hoogte. Graaf Adriaan mocht zijn vliegtuig niet naar voren laten hellen, want dan zou de ladder van de steunbalk schuiven. Vrij behendig klom Omer enkele treden naar boven. Spring dan, schreeuwde de moeder radeloos naar boven. De tranen stroomden over haar wangen. Alle raamopeningen van haar huis braakten donkergrijze rook uit. Eigenlijk had ze meteen om hulp moeten gaan, maar ze kon haar zoon toch onmogelijk alleen laten. Ik durf niet. De 9-jarige Mathis de Wil zat als een rat in de val. Hij dacht het dak onder zich te voelen kraken. Gloeiden de dakpannen onder zijn uiteengerafelde schoenen zo fel door het vuur of was het door de zon, vroeg hij zich af. Waarom had zijn moeder niet meteen naar buiten gevolgd toen de twee soldaten het vuur aanstaken? Ze hadden zijn vader in de slaapkamer neergeschoten. Waarom? Wat had hij hen misdaan? De afgelopen weken kwamen er thans geregeld vreemde mannen in uniform langs. Ze lachten en praatten met een vreemd accent. Maar die laatste twee hadden niet gelachen. Integendeel. 20 minuten had Mathis wezenloos naast het levenloze lichaam van zijn vader gezeten. Ik kom naar boven. Mathis' moeder liep op de voordeur af, maar de vlammen drongen haar meteen terug. Ergens hoog in de lucht klonk een zwaar gebrom. Mathis keek aarzelend over de rand en maakte in zijn hoofd een beslissing. Hij zette enkele stappen achteruit, leunde met zijn schouders tegen de schouw en was klaar om een aanloop te nemen. Mathis negeerde het gegons dat op hem af leek te komen. Uit het rookgordijn probeerde een arm hem beet te grijpen, maar op dat moment zakte Mathis krijsend door het dak. Daniel bekeek het wapenschild van de Johannitenorde bovenaan de stenen boog naast de Walbergenhoeve. De hoeve was oorspronkelijk een klooster van de Johannieterorde, beter gekend als de Ridders van de Orde van Malta. Nu werd de grote hoeve aan een pachter verhuurd. Daniel besloot om niet op de grote poort te gaan bonken. Hij zette zijn grendelgeweer tegen de boog en stapte eronder door. Zo kwam hij aan de achterkant van het gebouw terecht. Daar stonden enkele hooggeplaatste gebogen om een tafel. Een vergulde grammofoon speelde Heil dir im Siegerkranz, het andere Duitse volkslied. De melodie van dit lied was ironisch genoeg dezelfde als die van het Engelse volkslied God Save the Queen. Goedemiddag, klonk het opgewekt. Waar kan ik u mee van dienst zijn? Een van de mannen stapte glimlachend met rechte rug op Daniel af. Ook al schatte Daniel hem een pak ouder in, de man had een volle donkerbruine baard en een wilde haardos. Zijn ogen straalden sympathie uit. De man droeg kniehoge laarzen en een kraaknet veldgrijs uniform versierd met enkele eretekens. Aan zijn knoopsgat bengelde het lint van het IJzeren Kruis en om zijn hals droeg hij de commandeurskruis van de Pruisische kroonorde met de zwaarte aan de ring. Hij ving Daniels blik op. In de ridderorde behoor ik tot de rangorde commandeur der tweede klasse, klonk het minzaam. Als deze man tot een ridderorde behoorde, dan had hij deze plek waarschijnlijk symbolisch uitgekozen, dacht Daniel. Wanneer een officier een onderscheiding voor verdiensten in oorlogstijd met zwaarden krijgt, dan worden er twee gekruiste zilveren zwaarden in de armen van dit kruis aangebracht. Maar ik neem aan dat u daarvoor niet komt. Jullie moeten me alsjeblieft helpen. Mijn vrouw is aan het bevallen. Majoor-generaal Rennerkamp, vroeg een van de officieren aan tafel. De majoor-generaal hief zijn hand in de lucht en de officier zweeg meteen. Vriendelijk knikte de majoor-generaal naar Daniel opdat hij verder zou spreken. Er loopt iets mis. De vroedvrouw weet niet wat gedaan, ze verliest te veel bloed, probeerde Daniel zo geloofwaardig mogelijk te klinken. Een nieuw leven, lachte majoor-generaal Rennerkamp. Goed, ik stuur zo meteen iemand mee. De majoor-generaal keek even ontspannen over zijn schouders, leek in gedachten iemand uit te pikken en fronste toen. Je accent? Je bent precies niet van deze streek. Wel, begon Daniel, mijn vrouw raakte zwanger en enkele maanden geleden kwamen we hier in een kleine boerderij wonen. Een vos at al onze kippen op, het water uit de put bleek giftig te zijn, het dak van de schuur kwam naar beneden en toen kwamen jullie en staken alles in brand. Daniel keek majoor-generaal Rennerkamp veelbetekenend aan, maar die gaf geen krimp. Aardig wat tegenslag. Eerst had ik graag van jou een kleine wederdienst gehad, maar ik denk niet dat ik geschikt ben. Het is een kleinigheid, onderbrak hij Daniel met een zuinige glimlach. Kijk, we werken aan een verklaring om aan jullie burgemeesters te geven. Hierin drukken we onze spijt uit omdat we jullie land zijn binnengetrokken. We willen dat jullie weten dat de Fransen via jullie land ons vaderland wilden aanvallen en dat konden we natuurlijk niet toestaan. Daniel knikte. Maar de burgers moeten wel begrijpen dat de vernietiging van bruggen, tunnels, tramsporen of gebouwen waar onze soldaten zich in bevinden als een vijandelijke daad zal worden beschouwd. De toren, dacht Daniel, die met de dood bestraft zal worden. Daniel zag een schittering in de ogen van majoor-generaal Rennerkamp. Stilaan kreeg hij het gevoel dat zijn vriendelijk voorkomen slechts een vermomming was en dat de majoor-generaal eerder een wolf in schaapsvacht was. Een huivering trok door zijn lichaam. Is er een probleem? Vroeg de generaal aimabel. Nee, ik wil de tekst met plezier nakijken. Het zal veel misverstanden uit de wereld helpen. Dat dacht ik ook. De man die de tekst heeft vertaald, heeft jammer genoeg een klein ongeluk gehad, glimlachte de majoor-generaal. Weer die schittering. Aan tafel zag Daniel hem plots zitten. De jonge verkenner van het paard met de zoolzweer. Nieuwsgierig draaide hij zijn hoofd in de richting van de bezoeker. De verkenner zag er anders uit, zelfverzekerder. Glimlachte hij naar hem? Daniel was even van slag en voelde zijn maag samentrekken.